Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst. Welkom bij deze nieuwe podcast. En daar heb ik ontzettend veel zin in, Octavia. Omdat jij het onderwerp hebt aangedragen. Adviesbureaus in aanbestedingsland. Nou, je kan het al een beetje horen, hè? Octavia zit al te jessen.
Ik ben er helemaal klaar voor.
Dus die heeft er heel veel zin in. Zet je schrap. We gaan het hebben over de adviesbureaus.
Octavia. Ja, en dan moet ik erbij... Peter begint vreselijk te lachen. Dan moet ik erbij vertellen dat Peter in de voorbereiding dacht dat ik het over zijn functie had als inkoper. Nee, daar gaat het niet over. Okay. Het gaat niet over inkopers die ingehuurd worden.
Nee. Maar het gaat wel over adviesbureaus die worden ingehuurd. En dat is een nuanceverschil. Niet over de... Het kunnen inkoopadviesbureaus zijn, maar je hebt het echt specifiek.
Ja, ik zei tegen Peter, het gaat mij met name om adviesbureaus. En we doen niet aan naming en shaming, dus daar zal ik niks van roepen. Maar heel breed die in sociaal domein, die noem ik wel, en facilitaire dienstverlening hun diensten aanbieden aan aanbesteden diensten. En hun helpen met het specifieke van bijvoorbeeld een onderwerp. En dat kan natuurlijk catering, schoonmaak, groenvoorziening, liften. Neem het. Alles van de facilitaire dienstverlening. En daar loop ik nu al een tijdje tegenaan. En daar heb ik bij tijd en wijle heel veel moeite mee. Zoals die hun werkzaamheden doen.
Okay.
Sommige ervan.
Ja, dat is even in ieder geval een statement aan het begin. Jij zei, je maakt nu specifiek het onderscheid tussen sociaal domein en noem het maar even de facilitaire dienstverlening. Hè? Even. Is daar ook dan een verschil in die bureaus qua karakter of wil je ze over één kam scheren?
Nou, daar zit wel verschil in. Facilitaire bureaus die zetten vaak ook de procedure in de markt. Ja. Dus die weten van de inhoud en die weten... denken ze, hoe ze een aanbesteding in de markt moeten zetten. Uh-huh. Bij het sociaal domein zie je dat er een aantal adviesbureaus zijn die met name de kostprijsberekeningen doen voor alle diensten op het gebied van het sociaal domein. En dan nemen gemeenten dat voetstoots zo over. En daar heb ik dus moeite mee, omdat... Dat doet er verder niet toe. Daar heb ik moeite mee... gezien de inhoud van die kostprijsberekeningen. Dat is één, maar het gaat mij met name om de andere, de adviesbureaus op het gebied van facilitair, die ook de procedure in de markt zetten. En daar zie je dat sommige van die bureaus maken zo ongelooflijk veel fouten, die maken er een rommeltje van. En dan denk ik, je wordt wel door de aanbestedendienst ingehuurd, die betaalt daar zwaar geld voor. Ja, daar kan ik gewoon heel slecht tegen. En dan denk ik, en dat is eigenlijk mijn vraag ook aan de luisteraars, en daar wil ik het met jou over hebben. Wanneer huur je als aanbesteden dienst zo'n bureau in? En hoe bepaal je of die goed hun werk doen?
Dat zijn twee vragen.
Ja, dat klopt. Heel goed, Peter. Het zijn er twee. Ja,
oké, nou, geslaagd. Maar door naar de volgende ronde. Die eerste vraag, waarom huur je zoiets in? Ja, ik heb dat denk ik al vaker gezegd. Ik zeg het ook in presentaties heel vaak. Ik leg het ook uit aan beginnende inkopers. Jij kunt nooit als inkoper van alles verstand hebben.
Nou, dat is gewoon de basisregel. Dat snap ik.
Dat betekent dat je werk te verrichten hebt. Ik heb het ook al vaker gehad over dat de werkdruk de laatste jaren is echt toegenomen. Ik ga me niet verdiepen in of niet alle redenen noemen waarom dat zo is, maar de werkdruk is groter geworden. Dan is het natuurlijk gemakkelijk om te zeggen van, ja, ik bel even of ik ga even rondzoeken op het internet en ik zoek bureaus op die kennis hebben van een bepaald vakgebied En die ga ik in.
Schoonmaak, bijvoorbeeld.
Noem maar iets. Bijkomend voordeel is dat het waarschijnlijk enkelvoudig onderhands gegund kan worden. Want die link moet je dan ook nog leggen. Hè? Adviesopdrachten, 20.000, 30.000 euro. Nou, zit ik misschien wel al aan de bovenkant. Dus het is een kwestie van je keuzes maken. Want het alternatief zou zijn, en dat heb ik toen ik begon met werken bij een consultancybureau, had ik geen balverstand van aanbesteden. Mijn eerste grote opdracht was bij een gemeente notabene. En schrik niet, ik denk dat ik 30 inkoopsegmenten moest inkopen in anderhalf jaar uiteindelijk. En wat was mijn methode dan? Ja, ik ging naar de interne klant, mag ik misschien ook niet altijd zo noemen, mijn interne opdrachtgever. En ik ging hem bevragen.
Ja.
Joh, wat moet ik voor je inkopen? Waar heb je het voor nodig? Kan je me wat vertellen over de markt? Ja, dat dat misschien ook niet helemaal objectief is, heb ik gemerkt toen ik bij dezelfde gemeente afvalverwerkingsauto's moest aanschaffen. Want daar zeiden ze eigenlijk, we willen alleen maar diegene met die ster. Ja, nee,
dat
kan
zo.
Niet. Je moet dat iets meer specificeren. Dus daar moet je dan ook alert op zijn. Dus die situatie is niet anders dan als je iemand gaat inhuren. En ik denk toch dat het vaak zo werkt. Je denkt van, oh ja, wie ken ik nog uit mijn netwerk? Wie heeft me in het verleden geholpen? Dus vanwege de snelheid, denk ik, en ja, de basis, gebrek aan kennis daarover.
Ja, en dan huur je zo'n facilitaire partij in. Bijvoorbeeld, laten we het. We doen niet een naming en shaming, maar we kunnen wel een voorbeeld noemen, gewoon in algemene zin. Ja. We praten wat makkelijker. Schoonmaak. Dan huur je een schoonmaakadviesbureau in om inhoudelijk het programma van eisen op te stellen en dan ook de aanbesteding in de markt te zetten. Dan neem ik aan dat inkopers bij andere gemeenten vragen hoe dit bureau, schoonmaak, het gedaan heeft. Maar waar het mij om gaat, hou je dus ook vinger aan de pols hoe dat bureau het doet gaandeweg de procedure, de aanbesteding. Of is het over de schutting gooien, het bureau doet het, wat ik wel eens gehoord heb, en dat ze terugkomen en zeggen, kijk eens, bedrijf A, dat is het geworden, daar moet je zaken mee doen.
Nou, die ervaring heb ik zelf niet, ook om die even in te brengen. Ik heb wel de bijzondere situatie gehad dat ik als ingehuurde inkoopadviseur verantwoordelijk voor de procedure. Nou, ik kreeg hem volgens mij wel aangereikt, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik kreeg een deskundig bureau aangereikt die het programma van eisen voor mij uitwerkte. Dat heb ik op andere vakgebieden gehad. En dat is mooi. Dat is, want anders lopen je eigen kosten ook gigantisch op.
Maar dan hou jij als inkoper de touwtjes in handen wat betreft de procedure.
Ja, dat laat me daar duidelijk over zijn. Daar ben ik verantwoordelijk voor. En dat betekent ook dat ik mede verantwoordelijk ben voor de kwaliteit van wat zo'n inhoudelijk adviesbureau aanlevert. Maar het enige wat ik daar kan doen, Octavia, is kritische vragen stellen. De domme vragen stellen, die überhaupt geen domme vragen zijn, aan het bureau. Van waarom doe je dit? Waarom doe je dat? Waar heb je dat voor nodig? En ja, of je daadwerkelijk dan door gaat hebben of een bureau goed is of fout is, dan is volgens mij vaak the proof of the pudding is by the eating.
Dus, ja, maar hoe kom je daar dus als inkoper achter? En heel simpel, en dat zit me echt heel hoog, wat mij afgelopen jaar gebeurd is, ik weet dat je wat wil zeggen met twee tellen, want daar draait het namelijk om. Adviesbureau zet een aanbesteding in de markt, maakt een fout, het vakgebied maakt niet uit, mijn opdrachtgever zegt, dit klopt niet, u heeft een fout gemaakt, met als consequentie, dat had aan ons gegund moeten worden, of wat dan ook, het maakt niet uit. Uh-huh. Waarop het adviesbureau na enig nadenken zegt, ja, maar dat gaan wij niet aanpassen, want dan moet ik naar mijn opdrachtgever en melden dat ik een fout gemaakt heb. De andere kant is dat diezelfde opdrachtgever dus geen kort geding aanspant, want ik zei tegen hem, joh, we gaan naar de rechter. Nee, zegt hij, want het adviesbureau kom ik bij gemeente B, bij scholengemeenschap C, bij de volgende gemeente, bij de volgende aanbestedendienst, kom ik datzelfde adviesbureau weer tegen. En wat denk je dat er dan gaat gebeuren? En daar gaat het mij om. Hoe hou je als aanbesteden dienst in de peiling wat zo'n adviesbureau wat jou helpt, wat die doen en of dat op de goede manier gaat? Want ik weet zeker, als je als inschrijver dus daar opmerkingen maakt bij de aanbestedendienst zelf, buiten het bureau om, dat je weggezet wordt als klagende Jantje die ze gelijk niet kan krijgen. Omdat hij verloren heeft, weet je wel zo. Dat vind ik dus het lastige.
Ja, maar dat is wel weer heel veel tekst waar eigenlijk om een reactie gevraagd wordt. Ik denk dat de sleutel aan het begin ligt bij jouw favoriete onderdeel van de aanbestedingsprocedure. Namelijk, je doelde daar net al op, de vragenronde.
Vragen stellen.
Vragen stellen. Jij stelt de vragen en die stel jij netjes en beleefd. Zo ken ik
altijd,
je ook.
Altijd.
Altijd. Daar altijd begint het mee. En dan is het de professionaliteit, de volwassenheid van de inkoper om de vragen op waarde te schatten. En als die vragen pijnlijke dingen blootleggen, dan moet je als inkoper gewaarschuwd zijn. Dan moet je echt alert zijn van, dat is het eerste deel van het verhaal.
Maar dat klopt. Maar stel dat dat adviesbureau de vragen afhandelt, wat in 9 van de 10 gevallen zo is. Die vragen komen soms niet eens bij de aanbestedendienst.
Ja, dat vind ik dan een tekortkoming. Want als ik als inkoper verantwoordelijk ben voor de aanbestedingsprocedure, dan leid ik zelfs de beantwoording van de vragen. Ook al zit daar een deskundige naast, die ik niet kan missen. Maar ik ben verantwoordelijk voor die aanbesteding. Ik ben verantwoordelijk voor het proces wat eronder ligt. Dus ik zou het niet eens in mijn hoofd halen om dat los te laten. Want dan ben ik echt niks waard als professional.
Dus, dat snap ik en dat ben ik met je eens. Maar er zijn zat aanbestede diensten die dus geen profi-inkoper hebben. En die huren dus een adviesbureau in wat dat moet doen.
Ja, dat zal
en
nog.
En dat zijn de clubs waar het dus verkeerd gaat. En daar heb ik dus heel veel moeite mee. En zit ik al tijden te denken, wat kun je daar nou aan doen om te zorgen dat een deel van die adviesbureaus die daar ingehuurd worden, als die verkeerde dingen doen, hoe hou je dat in de peiling als aanbesteden dienst?
Nou, ik heb net de uitdaging al toegelicht, wat jij als twee voorbeelden aanhaalde in het tweede deel van jouw verhaal. Ik kom ze dan weer tegen, ergens in de markt. Wat was het eerste voorbeeld?
Dat het adviesbureau niet tegen de opdrachtgever wil zeggen dat hij een fout gemaakt heeft.
Oh ja, dat is het menselijke aspect. Dat willen aanbestedende diensten trouwens ook niet erkennen als ze een aanbesteding hebben afgerond.
Nee, dat klopt.
En dat klopt. Daar ben ik zelf ook achter gekomen. Ik vind het handig om te evalueren. En toen zei iemand tegen mij, ja, maar wees je bewust dat veel inkopers niet willen evalueren. Want als de fouten geconstateerd worden, krijgen ze een slechte naam. Nou, ik denk dat we daar vanaf moeten. Dat we daar open over
zijn. Je leert er alleen maar van, toch?
We zijn mensen. Dus in een aanbesteding kan het op alle vlakken fout gaan. En ja, ik prijs me gelukkig dat ik ook fouten heb gemaakt. Dat klinkt misschien gek. En dat mijn opdrachtgevers daar ook heel volwassen op hebben gereageerd. Van ja, we zitten hier samen in. Maar als je dat niet loslaat, dan blijft dit aan de ene kant een probleem. En naar de toekomst kijkend, ben ik bang, dus ik hoop niet dat ik je nu depressief achterlaat na deze podcast, dat wel eens erg. Jullie zien Octavia de gezicht niet. Ik kijk bewust even niet, maar dat het
wat
in de
ga
toekomst
je voor vreselijk zeggen?
Nou, ik heb al gemeld dat de druk hoog is.
Ja, klopt.
En ik wissel.
Er zijn te weinig inkopers.
Er zijn te weinig inkopers. Dat probleem wordt door verschillende bureaus zelfs, of verschillende deskundigen die de markt kennen, die ervaringen hebben. Daar heb ik het over met ze. Het wordt alleen maar de komende jaren groter, die druk. Want er zijn minder inkopers.
Oh jee.
Uitstroom.
Oh jee.
Er is een vergrijzing gaande in het. Nee, een vergrijzing die.
Ja, dat klopt als ik jou zie.
Die wordt uitgefaseerd. Dit wordt eruit geknipt, hoop ik straks, uit de podcast. Octavia, dit kan je niet zomaar zeggen. Het is gewoon een feit.
Ja, er is een vergrijzing gaande, dat klopt.
De vergrijzing is bezig, maar die wordt wel uitgefaseerd. Maar dat betekent dus het probleem. Want je moet aan de onderkant zorgen voor aanwas van nieuwe inkopers. Nou, die zijn onervaren, dus dat is een dubbele. Ze zijn er niet, want iedereen zit in diezelfde vijver te vissen. Van de,
ja, dat klopt.
Van met name de HBO's, hè, want daar komen de inkopers toch vandaan. Zij instromers, gaan die het probleem oplossen. Dus ja, dat is mijn boodschap wel naar jou. Van, ik denk dat dit niet een ontwikkeling is die je zomaar even omdraait. Ten goede. Ja.
Goed.
Kan je nu nog verder?
Oké. Okay.
Nee. Nou ja, het...
nou ja, weet je... Je ziet dit gebeuren en het valt mij op dat ik het de laatste jaren vaker zie dan tijd terug. Het is zelfs zo dat wij standaard vragen of er een adviesbureau bij de aanbesteding betrokken is, als dat al niet in het document staat.
Ja.
En wij vragen met naam en toenaam wie dat adviesbureau is en wat de binding is tussen het adviesbureau en of er een binding is tussen adviesbureau en inschrijvers. Het meest mooie antwoord wat we daarop terugkregen was van een aanbesteden dienst die zei... Nou, dan moet u na inschrijving de UEA's maar bekijken van alle ingeschreven organisaties. En dan zult u dat vanzelf wel zien. Waarop wij zeiden van ja, daar hebben wij het inzicht niet in. Dus wat is dat voor kwats antwoord? Maar die interesseerde dat niet zo.
Zeiden ze dat echt?
Ja, dat zeiden ze.
Over transparantie gesproken...
Maar dat kwam voort uit het feit, ja, dat kwam voort uit het feit, deze vragen stellen we sinds een tijd, omdat bij een aanbesteding werd het gegeven moment, ging om miljoenen, werd aan een eenpitter gegund, naar ons idee zonder referenties, en toen gingen we zoeken en googlen en uitvinden, die bleek tot een half jaar of een paar maanden daarvoor bij de aanbesteden dienst gewerkt te hebben in datzelfde vakgebied. En die had dus geholpen met het klaarmaken van de aanbesteding, begon daarna voor zichzelf, kort door de bocht, en werd de aanbesteding aan haar, hem, die, dat bedrijf, die ZZP'er, gegund.
Oké. Maar jouw, dit is wel een heel specifiek geval, hè?
Dat is heel specifiek, maar sindsdien vragen wij dus altijd naar binding tussen adviesbureau en inschrijvers. En vragen we ook van, wat is de rol van het adviesbureau in het geheel? Dat soort dingen vragen we steeds meer. Maar het is gewoon een lastige materie. Zeker bij kleinere aanbestedende diensten die geen profi-inkoper hebben. Die dus inderdaad, omdat ze het zelf niet hebben, de opdracht bij een adviesbureau zetten. En die hun daarmee helpen. En dan denk ik, ja, wat voor controle is daar nu op vanuit de aanbestedende dienst?
Ja, die controle die is gewoon niet. Die kan ook niet. Die is er niet. Denk ik, in veel gevallen.
Nee, dat denk ik uiteindelijk ook niet. Nee.
Ik vind het wel een goede vraag die je stelt. Van welk bureau is erbij betrokken? Weet je wat ik denk? Er schiet wel een oplossing te binnen. Maar die schoot me bij de voorbereiding ook al te binnen. En toen hebben we het er niet over gehad. Voorbeeldje. Ik moet op een gegeven moment bij een grote opdrachtgever. Volgens mij heb ik dat al eens een keer eerder verteld. Autolease oppakken. Dat heb ik 10 jaar daarvoor gedaan met behulp van een ander
adviesbureau.
Ander adviesbureau. Die heeft het hele rapport geschreven.
Yeah.
Ik heb dat rapport natuurlijk gekregen, opgeslagen onder het kopje kennis per inkoopsegment. Dus ik zie een advertentie voor een job als inkoopadviseur en daar wordt als enige inkoopsegment, je moet in ieder geval verstand hebben van Autolease. Ah, denk ik, bingo. Zoveel mensen zijn er niet die dat kunnen.
Nee.
Behalve natuurlijk de inhoudelijk deskundige waar we het net over hadden. Nee, een inkoopadviseur die dat kan. Dus ik pak dat rapport erbij. Zit dat te lezen. Wordt in het gesprek trouwens. Daar moest ik achteraf wel om lachen. Ook met degene met wie ik in gesprek ben geweest toen. Daar hebben we het helemaal niet over Autolease gehad. Het ging over de klik, die helemaal geen
dat
onderdeel
is
mocht uitmaken.
Uiteindelijk altijd het belangrijkste.
Ja. En dan fijn, een dag later mocht ik aan de slag, want het ging echt heel snel. Oh shit, nu, dit wordt er ook uitgeknipt, oh shit. Ik moet aan de bak. En wat een geluk had ik met een contractmanager die 4 jaar al op dat dossier had gezeten. Die kende ook niet de hele markt, dat zeker niet. Maar die contractmanager had wel de lef om te zeggen van, ja, dat en dat zit in ons huidige contract naar mijn idee niet goed in elkaar. Ik wil een ander prijsmodel. En let wel, in de autolease is dat gewoon ja, de kern van het verhaal.
Ja, dat is de kern van het geheel. Ja, dat klopt, dat snap ik.
Maar wat we toen gedaan hebben, is de bestaande leverancier uitnodigen om daarover van gedachten te wisselen. Noem het een marktverkenning light. Heel erg light. Ultra dun. Wij hebben die uitgehoord, heeft het model uitgelegd. Wij zeiden, ja, dat is een oplossing van ons probleem. Dus, maar wij gaan ermee verder. Volgende dag, ik zit met de contractmanager. Hoe zat het ook alweer? Het is ons gisteren uitgelegd. En achteraf moesten we, Bianca heette ze, de contractmanager, hebben er ontzettend over moeten lachen. Want we hebben de leverancier nog twee keer moeten uitnodigen, omdat we de finesses wilden weten van het model. En dat hebben we onder de tijdsdruk, want hij moest binnen een maand gepubliceerd worden. En men was er al een hele tijd mee bezig. We konden niet meer wachten. Hebben we toch, ja, de moed. We hebben toch gezegd van, dit is essentieel.
Ja.
En ja, dan schrik je even als twee van de vijf grote leveranciers afhaken. Die schrijven niet in. Dan denk je van, holy moly, hebben we nu misschien...
Wat hebben we nu gedaan?
Hebben we een model gekozen wat die leverancier goed uitkomt? Inmiddels weten we zoveel jaar later dat de leverancier, ik hoop niet dat hij luistert, te eerlijk is geweest. Want het ging ten koste van zijn winstmarge. Maar het was wel voor ons, ja, waar wij voor aan de lat werden gezet als contractmanager en inkomen.
Snap ik.
Dus
ja, snap ik.
Had ik dat anders, als ik die contractmanager niet had gehad... Oh, had ik een groot probleem gehad? Had ik alleen het rapport? Ja, dan was ik wel met het rapport natuurlijk aan de slag gegaan. Want daar stonden best veel dingen in.
Ja.
Maar dan heb je echt in zo'n geval... Ja, toch een gespecialiseerd bureau nodig.
En hoe zorg je er dan voor dat als je zo'n gespecialiseerd bureau hebt... die ook de procedure in de markt zet... hoe zorg je er dan heel concreet voor dat je als aanbesteder dienst... voeling blijft houden hoe de procedure verloopt. Kijk, er zullen altijd luisteraars die zeggen, zijn die zeggen van ja, je hebt verloren en dat hoort erbij.
Mm-hmm.
Dat vind ik niet erg. Dat, het gaat op de manier waarop. En met de voorbeelden die ik schetste, daar word ik dus, kan ik echt heel boos om worden. En dan denk ik, wat voor tips kunnen wij nou geven aan aanbesteedde dienst die geen inkoper hebben... dat ze toch voeling kunnen houden hoe zo'n bureau het doet. Want er zit echt bagger tussen.
Ja, de eerste, maar dat heb ik al een beetje door laten schemeren. En een vervolg daarop is het eerste advies. Heel erg op tijd beginnen.
Ja.
Zodat je niet onder tijdsdruk komt te staan en keuzes maakt van lukraak. Van ik schakel maar iemand in zonder antecedentenonderzoek, zonder referenties op te vragen.
Ja, maar dat is mijn probleem, want dan vraag je referenties op van opdrachten die bij andere aanbesteedde diensten gedaan zijn. En als die het ook niet volgen, dan zeggen die, oh, die hebben prima de procedure gedaan. Dat is een mooi bedrijf, we hebben geen juridische gedoe gehad en daar is bedrijf X uitgekomen en we zijn heel tevreden.
Ja, dat kan. Dat moet je, ja, dat haal je er nooit uit. Dat weet jij ook. Als een leverancier referenties opgeeft die iedereen ja en amen zeggen, dan... Ja, dan kan je alsnog pas verrast worden bij de uitvoering.
Ja, maar hoe kunnen we er dan voor zorgen? Want daar gaat het mij om. En dat wil ik dus eigenlijk ook graag aan alle inkopers vragen, alle luisteraars, iedereen die luistert. Ik ga er op LinkedIn ook nog een keer aandacht aan besteden. Hoe kun je nou concreet tips meegeven aan aanbesteedde diensten die zo'n procedure in zijn geheel buiten de deur zetten, dat ze toch kunnen volgen of het op de juiste manier gaat. Conform de aanbestedingswet... conform alles, redelijkheid, alles.
Ja, ik denk dat het in de basis even wel een opmerking is van... jij zegt bedrijven die geen inkopers hebben. Nou, volgens mijn gevoel zijn die er niet. Ze hebben altijd wel een inkoper, maar... Die
ik kan je ze op een handje geven, Peter. Of ik kan je ze zo vertellen wie dat zijn.
Die het niet
dat zijn er echt heel veel. Meer dan jij denkt.
Oké, maar dat is een onderwerp voor een andere podcast. Dat er meer... kopers bij moeten. Maar dat wisten we al. Ik denk niet dat als jij het buiten de deur zet, dat jij de middelen... En daar ben ik misschien nu eens een keer voor het eerst in zoveel podcasts een keer wat negatiever over. Ik denk niet dat jij de vaardigheid hebt, de kennis, de ervaring, om dat goed te controleren. Het enige wat ik je mee kan geven is, blijf kritisch, blijf nieuwsgierig, vraag naar bij bureaus continu waarom ze dingen doen. Als ze bij bepaalde eisen formuleringen hebben, dat je vraagt van, ja, maar kunnen alle leveranciers dit? En dan nog kunnen zij ja zeggen en dan sta je alsnog op het verkeerde been.
Ja, dat klopt.
Maar ik denk ook dat de nota van inlichtingen jou... dan is het schip natuurlijk wel al aan het varen. Bij een nota van inlichtingen kom je er snel genoeg achter of het bureau rotzooi heeft gepubliceerd of niet. Laat me eerlijk wezen.
Ja, dat klopt. Dus het zou iets voor de opdrachtgever zijn, die aanbesteedde dienst, om op het moment dat de vragen gepubliceerd zijn, om op dat moment te zeggen, laat mij die vragen zien en geef uitleg.
Ja, en dan moet je als aanbesteedde dienst het lef hebben als dat echt uit de klauw loopt. Als je echt denkt van oké, hier gaan we heel veel last van krijgen. Dat je het lef hebt om te zeggen van, we stoppen even tijdelijk de procedure.
We gaan daar even naar kijken.
En we zoeken indien nodig een ander bureau met de kennis. Maar ja, ook daar weet je
zelf. Dat ga ik je vertellen,
ook.
Dat gaan ze nooit doen.
He.
Maar goed, misschien ben ik negatief, maar...
Ik zei ook, als ze de lef hebben. En ik heb dat is hetzelfde als met contracten opbreken binnen een jaar na een aanbesteding. Dan moet je
ook het lef hebben.
En als het daarin zit... Maar ik denk dat je zoekt naar iets onmogelijks als...
Ja, misschien wel.
En dat mag. Ik bedoel, ik ken jou als heel
gedreven. Oh, dat is fijn dat mag.
Dus de reclame...
Nou ja, ik erger mij eraan. Ja. Ik vind het sneu voor allerlei bedrijven... dat je met aanbestedingen van doen hebt... Dat zijn dan vaak bedrijven die niet vaak inschrijven... En die krijgen dan baggerprocedures, beoordelingen die nodeloos ingewikkeld zijn. Allerlei dingen, uitslagen die niet kloppen. Ja, en dan denk ik, nog los van dat wij afgewezen zijn, of misschien wel gegund, daar betaalt een aanbesteedde dienst zwaar geld voor. En dat vind ik gewoon idioot.
Ja, dat wringt bij jou.
En dat wringt, ja.
Je hebt één ding nog niet, wel misschien verdekt verteld... het woordje integriteit, ook hier komt
ja,
het. Hè? We hebben
ook,
al eerder een podcast over gehad.
Ja.
Daar gaan we ook waarschijnlijk nog wel een podcast minimaal eentje over doen.
Dan gaan we dit ook benoemen.
Ja, want die integriteit die schuilt er ook in dat een deskundig bureau zulke slimmigheden in kan bouwen in zijn programma van eisen en wensen, dat het naar een bepaalde leverancier gaat.
Ja.
Alhoewel ik ook denk dat de markt niet achterlijk is.
Nee.
En dat zij dat ook aanvoelen.
Dat zie je heel snel. Nee, dat zie je heel snel. Nee. Dat klopt.
Maar ik denk, Octavia, in onze zoektocht... de hulpvraag aan de luisteraars is duidelijk. Wie daar een oplossing heeft voor ons beiden. Want ik kon daar inderdaad geen antwoord op geven. Laat ik daar ook, nou, dat heb je gehoord. Eerlijk
ja, ik ben zwaar teleurgesteld. Dat snap je natuurlijk wel. Ja.
Naast depressief ook nog zwaar teleurgesteld. Wow, dan moet het leuk onderwerp worden voor de volgende podcast, Octavia. Wow. Nee,
wow.
Ik wilde jou bedanken voor het uitleggen van het probleem. De oplossing hebben we nog niet helemaal. Maar ik denk dat we hiermee de podcast wel kunnen afsluiten voor deze keer. Dank jullie wel voor het luisteren.